U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Vandaag op 1 mei 2025. 1 mei, prachtige dag natuurlijk, de opening van de meimaand, Maria maand. En sinds 1955 ook een bijzondere gedachtenis voor onze kerk. Van oudsher was het een feest, inmiddels een gedachtenis. Want in 1955 stelde Paus Pius XII deze dag in als dag speciaal toegewijd aan Sint Jozef. Natuurlijk allereerst de meimaand opent. Hè? En de heilige Jozef is degene die het meest van Maria heeft gehouden waarschijnlijk, hè? Van alle heiligen. Die ook het meest aan haar was toegewijd. Dus in die zin is hij een soort modelkatholiek. Hè? Hoe wij Jezus en Maria moeten beminnen en moeten vereren. Dat leren we met name van de heilige Jozef. Maar 1 mei is natuurlijk ook wereldwijd de dag van de arbeid. En Paus Pius XII die voelde heel goed aan dat die dag van de arbeid natuurlijk vooral marxistische en communistische wortels heeft. En hij wilde daar een christelijk antwoord tegenover stellen. En dat was de reden dat hij in 1955 een katholieke invulling van deze dag wilde hebben. Nou, daar gaan we vandaag samen wat over praten. Maar ik wil dit wel combineren met het belangrijke moment waar de kerk nu voor staat natuurlijk. Volgende week begint het conclaaf, 7 mei. En ja, dat conclaaf is natuurlijk altijd zo'n moment in de geschiedenis van de kerk waarin de hemel en de aarde even heel dicht bij elkaar komen. We geloven natuurlijk op een conclaaf zijn er mensen aanwezig, dus een conclaaf is ook altijd mensenwerk. Maar het is niet alleen mensenwerk. We geloven namelijk ook ten diepste natuurlijk dat God zijn kerk leidt. En we geloven ook dat die woorden van Jezus, hè, die hij destijds sprak tegen de heilige Petrus. Gij zijt de rots en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Dat die woorden nog steeds geldig en waar zijn voor vandaag. Hè? De woorden van Jezus zullen niet voorbij gaan. Dus wat hij destijds sprak is nog steeds even kostbaar en waardevol voor ons nu. Hè, dus de poorten van de hel zullen de kerk niet overweldigen. En Petrus, de paus, speelt daar een hele belangrijke rol in. Goed, we gaan de komende dagen vurig bidden voor deze keuze, voor de keuze van de nieuwe paus. En het is denk ik geen toeval, en ik wil dat ook graag geloven dat het geen toeval is, dat het conclaaf precies in de meimaand valt. Hè, Maria, moeder van de kerk, en juist in deze maand zullen we gaan horen wie de nieuwe Petrus wordt. En ik geloof dat Maria, maar ook de heilige Jozef, een ontzettend belangrijke rol spelen in deze keuze. De kardinalen die de keuze zullen gaan maken zijn natuurlijk zelf allemaal kinderen van de kerk. Ze zijn allemaal gedoopt, ze hebben het sacrament van het vormsel ontvangen. Ze zijn gewijd tot priester en zelfs tot bisschop. Dus dat wil zeggen dat het mannen zijn in wie het stempel van Gods Heilige Geest diep gedrukt is. U weet dat, als een kindje wordt gedoopt, dan wordt er een eeuwig merkteken in de ziel van het kind getekend. En dat wil zeggen een handtekening van God, als het ware. Waarbij God zegt, deze ziel behoort mij toe, nu en tot in eeuwigheid. Dus op het moment dat je gedoopt wordt, ben je voor altijd gedoopt, zelfs na je dood. Dat geldt ook voor dat sacrament van het vormsel. Je zou kunnen zeggen het persoonlijke Pinksteren, waarop wij als christenen de Heilige Geest ontvangen. En natuurlijk ook voor het sacrament van de wijding. Door de wijding zijn deze mannen tot andere Christussen geworden. En zo noemt de kerk dat wel. De priesterwijding maakt jou een andere Christus. En de bisschopswijding die komt daar nog eens een keer bovenop. Dat is als het ware de volheid van dat priesterschap. Dus twee wijdingen die in het verlengde van elkaar liggen. En we gaan de komende dagen bidden dat die kardinalen, als priesters van onze kerk, zich vooral mogen laten leiden door het sacrament dat zij dragen. Dus door God die door dat sacrament werkzaam kan zijn in deze mannen. Goed, even terug naar vandaag. 1 mei, dag van de arbeid, maar voor ons katholieken dag van de heilige Jozef, Sint-Jozef arbeider. We zullen deze podcast openen met een kort gebed tot hem. En daarna gaan we wat spreken over de rol van Sint-Jozef op het aanstaande conclaaf. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, schepper van al wat bestaat. Gij hebt voor de mens de arbeid gemaakt tot wet van zijn leven. Geef dat wij onder de bescherming van de heilige Jozef, naar zijn voorbeeld, het werk volbrengen dat gij ons opdraagt. En het loon ontvangen dat gij belooft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Beste luisteraars, zoals gezegd wil ik wat gaan vertellen over de rol van Sint-Jozef de komende dagen. En ook de rol van de heilige maagd Maria. We weten, de kerk is niet alleen maar een gegeven in de tijd op dit moment. De kerk is een gegeven dat de grens van tijd en ruimte overschrijdt. Dus we zijn verbonden met die kerk van alle eeuwen. En dat maakt ook dat de rol van al die heiligen die wij als kerk vereren, dat die heiligen nooit stoffig of oud worden. Want ze zijn springlevend in de hemel bij God. En we weten dat de heilige Jozef onder de heiligen een hele bijzondere rol inneemt. Er wordt van Sint-Jozef wel gezegd dat hij de eerste van onze verering verdient. Natuurlijk altijd na de heilige maagd Maria. Voor haar hebben we een hele bijzondere verering, een hoogverering, zoals de kerk dat noemt. Voor Sint-Jozef hebben we de eerste verering. En dat betekent dat Sint-Jozef in onze gebeden ook vooraan genoemd moet worden. De heilige Jozef is degene die is aangesteld als patroon van onze kerk. En als patroon betekent het dat hij beschermheer is. Hij is degene die de kerk beschermt tegen gevaren. Nou, we weten dat hij dat in de begintijd van de kerk al deed, met de heilige familie. Wanneer Jezus nog maar een babytje is, dan neemt hij Jezus en Maria mee naar Egypte. Hij vlucht voor koning Herodes die Jezus wil doden. En die rol die heeft hij altijd behouden. Dus ook vanuit de hemel is Sint-Jozef diezelfde beschermheer van de heilige familie van God. Nou, vandaag 1 mei heeft hij daarin ook nog een keer een hele bijzondere titel. Dus hij is al patroon van de kerk, maar hij is ook patroon van de arbeid. En als we even kijken naar de oorsprong van dit feest, ik zei het net al, 1955, paus Pius XII, die aanvoelde van, 1 mei, dag van de arbeid, dat moet niet een soort atheïstisch of communistisch gebeuren gaan worden. We moeten zorgen dat die arbeid geheiligd wordt. Dus dat er een patroon is van die arbeid, de heilige Jozef. En hij wist ook heel goed, paus Pius XII, dat de oorsprong van die dag van de arbeid minder onschuldige wortels heeft dan op het eerste gezicht misschien lijkt. De dag van de arbeid, iedereen weet, het was een gebeuren dat werd ingesteld om op te komen voor de rechten van de arbeiders. Maximaal een 8-urige werkweek bijvoorbeeld. Nou, dat lijkt me hartstikke goed. Maar de grote initiatiefnemers van deze dag, dat waren mensen die heel duidelijk terugverwezen naar de Franse Revolutie. Dat zal ik denk ik even moeten toelichten. Wat bedoel ik daarmee? Nou, de eerste keer dat de dag van de arbeid werd gevierd was heel kort na de oprichting van de Tweede Internationale. En u weet misschien, de Tweede Internationale, voluit Socialistische Arbeiders Internationale, was een socialistische organisatie die zich dus inzette voor het belang van de arbeiders. Maar de oprichtingsdatum van die Tweede Internationale was heel veelzeggend op 14 juli 1889. 14 juli 1889. En waarom is dat veelzeggend? Nou, het was het eeuwfeest van de bestorming van de Bastille. Wat in Parijs werd gezien als het begin van de Franse Revolutie. 14 juli 1789, precies een eeuw ervoor. Met andere woorden, de stichters van die club, de Tweede Internationale, die wilde heel duidelijk verwijzen naar datgene wat er gebeurd was in Frankrijk, de Franse Revolutie. En op de dag af, een eeuw later, werd dus die Tweede Internationale opgericht. En als vrucht van die organisatie, van de stichting van die organisatie, kwam een jaar later de eerste dag van de arbeid. Dus die dag van de arbeid is als het ware een kind van de Franse Revolutie. Hè, rechtstreeks terug te herleiden tot de Franse Revolutie. En we weten ook allemaal, of ik hoop dat we dat weten, dat de Franse Revolutie natuurlijk een grote aanval was op de kerk. Hè, op de monarchie, op de koning. Hè, en het beeld van het koningschap destijds was dat de koning was aangesteld door God. Hè, dus dat de koning degene was die vanuit zijn geloof orde kon brengen in de maatschappij. Nou, dat gebeurde misschien niet altijd natuurlijk, hè, maar er zijn ook zeker wel heilige koningen geweest die dat wel heel goed vervulden. Maar in ieder geval, die bestorming van de Bastille, het begin van de Franse Revolutie, was een duidelijk teken dat die oude orde van de maatschappij, hè, dus met een koning aan het hoofd, die moest kapot. En ook de hiërarchie in de kerk. Hè, de kerk werd in één adem genoemd met de monarchie. En ja, dat werd dan genoemd het Ancien Régime, hè, het oude regime. Het oude regime dat moest omvergeworpen worden. Nou, dat gebeurde ook voor een belangrijk deel natuurlijk. Hè. Dus dan hebben we het over 1789, de Franse Revolutie. En in die Franse Revolutie was de rol van de toen nog niet zo heel oude vrijmetselarij ook al heel duidelijk aanwezig. Hè. En de vrijmetselarij, verschillende pausen ook de vorige eeuw, hebben dat steeds weer afgewezen als een religie die regelrecht tegenover de katholieke godsdienst staat. En er zijn zelfs verschillende pausen geweest die de vrijmetselarij de grootste bedreiging van de kerk hebben genoemd. De vrijmetselarij die als doel heeft een nieuwe wereldorde te stichten. Dus de oude orde met kerk en koning, die moet weg. En een nieuwe orde, namelijk de nieuwe wereldorde, waarin we allemaal broeders en zusters van elkaar zijn, maar zonder God. Het is met name een atheïstische wereldorde. Die willen ze stichten. Nou, we zien dat de Franse Revolutie daar een heel duidelijk voorbeeld van is. Ik zeg niet dat de Franse Revolutie uitsluitend werd geleid door vrijmetselaars. Hè. Die hadden er wel een belangrijke hand in. Maar vrijmetselaars en ook andere groeperingen, die hadden vaak wel dezelfde doelstellingen. En we zien dat later met het marxisme en met het communisme, het socialisme, zien we dat die doelstellingen vaak overeenkomen. Dus het omvergooien van hiërarchische structuren die, zoals wij geloven, door God zelf zijn ingesteld. Hè? Bijvoorbeeld de structuur van de kerk met een paus en bisschoppen en priesters en diakens en lekengelovigen. Een orde die in de kerk is gelegd. Die moest weg en uiteindelijk moet er een soort broederschap van mensen komen, los van die oude structuren, los van God. Nou, het is dus niet erbij verzonnen dat die dag van de arbeid inderdaad een vrucht is van dat gedachtegoed. Zoals ik net al zei, de eerste dag van de arbeid was een eeuw na de bestorming van de Bastille. Ook bewust, die datum was ook bewust gekozen, dus dat was geen toeval. Dat zeiden ze er ook bij, 14 juli 1889, die Tweede Internationale werd opgericht. En een jaar later, dus 101 jaar later om precies te zijn, na de Franse Revolutie, was de eerste dag van de arbeid. En Paus Pius XII, die wist natuurlijk, die dag van de arbeid is ontstaan in een gedachtegoed dat anti-katholiek is. Ja, dat hebben we net aangetoond. En hij wist ook dat de grote vijanden van de kerk zich verzamelden juist in die ideologieën van het begin van de vorige eeuw. Hè, zoals het socialisme, het communisme, het anarchisme. En ik zeg het begin van de vorige eeuw, ze zijn natuurlijk ouder, maar in het begin van de vorige eeuw werden ze heel duidelijk overal zichtbaar. Hè? Denk aan de Oktoberrevolutie in Rusland, hè, waarbij het communisme ineens een enorme vlucht nam. En duidelijk in al dit soort regimes is dat de eerste aanval altijd gericht is op godsdienst, op de kerk, op de priesters. Hè? We zien dat dan ook in dit soort regimes duizenden priesters als martelaar zijn gestorven. Hè, dus allemaal vergelijkbaar met die beweging die in Frankrijk gebeurde bij de Franse Revolutie, waarbij ook duizenden martelaren, katholieke martelaren, stierven voor hun geloof. Paus Pius XII wist, we hebben een patroon nodig die sterk genoeg is om dit soort atheïstische invloeden tegen te gaan. En daarom koos hij bewust voor Sint-Jozef als de patroon van de arbeid. Ja, dat was hij natuurlijk al, maar hij wilde dat ook hardop uitspreken. Hij wilde hem een eigen dag geven, 1 mei. Om ook aan te geven dat alle vijanden van de kerk uiteindelijk zouden moeten buigen voor de machtige voorspraak van deze patroon van de kerk, de heilige Jozef. Dat klinkt allemaal heel verheven, maar even terug naar de kern gebracht, terug naar de eenvoud gebracht, betekent het dat Sint-Jozef in al zijn eerlijkheid, in al zijn goedheid, in zijn prachtige hart, hè, dat uitsluitend klopt voor Jezus en Maria, het toonbeeld is geworden van een eerlijke arbeider. Hè, dus niet een arbeider met een dubbele agenda, die ook de kerk omver wil gooien, maar een gelovige arbeider die uiteindelijk weet dat zijn werk door het toe te wijden aan God uiteindelijk een weg naar heiligheid is. Goed, deze Jozef, deze heilige Jozef, beschermer van de kerk. We moeten hem ook aanroepen de komende dagen. Op 7 mei begint het conclaaf en de kardinalen van de wereld die zullen zich gaan verzamelen. En u weet, er zijn nog nooit zoveel kardinalen geweest als nu. En gelukkig moet er een 2/3 meerderheid zijn bij de kardinalen voordat we kunnen spreken van een nieuwe paus. En ik zeg gelukkig, want dat maakt ook dat er geen overhaaste beslissingen genomen kunnen worden. Paus Johannes Paulus II die hield hier ook nog aan vast. Die zei inderdaad een 2/3 meerderheid voordat we kunnen zeggen dit is de nieuwe paus. Maar, zei Paus Johannes Paulus II, als er na 10 dagen en na 30 stemmingen nog steeds geen paus is gekozen, dan is gewoon meer dan de helft van de stemmen al voldoende. Maar Paus Benedictus, de 16e, die natuurlijk een vooruitziende blik had, heeft deze beslissing in 2007 weer teruggedraaid op 11 juni. En waarom deed hij dat? Omdat hij de traditionele norm wilde herstellen van die 2/3 meerderheid, om zeker te zijn dat ook echt de Heilige Geest uiteindelijk de overhand heeft. Op het moment dat je alleen maar een gewone meerderheid nodig hebt, dus meer dan 50%, dan kan het gevaar bestaan dat je ook een soort mainstream paus kiest. Een soort consensus paus van de meest voor de hand liggende optie, om het zo te noemen. Maar we geloven natuurlijk, de kerk is niet alleen maar mensenwerk. Daar hadden we het net al over. De kerk is gesticht door God zelf. Het is de familie van God. En op het moment dat er beslissingen genomen moeten worden, moet de Heilige Geest ook echt de kans krijgen om in te kunnen werken in de gedachten en in de harten van die kardinalen. Dus Paus Benedictus heeft dat, denk ik, heel goed weer teruggedraaid, dat er een 2/3 meerderheid minimaal nodig is. Op het moment dat er dan een paus wordt gekozen, is de kans groter dat het inderdaad ook echt de wil van God is geweest. De keuze van de Heilige Geest. Natuurlijk hebben we die garantie nooit. We hebben natuurlijk in de geschiedenis van de kerk ook vaker slechte pausen gehad. Maar zelfs in dat geval, dat is alweer de grote hoop van onze kerk, zelfs wanneer er een slechte paus wordt gekozen, gewoon volgens objectieve maatstaven een niet-heilige paus, dan nog zal God altijd het goede tevoorschijn halen, zelfs uit het slechte. Dus op het moment dat de kerk een slechte paus zal krijgen, dan zal God daar toch weer een heel groot goed uit tevoorschijn halen. Nou, dat is wel een prachtig beeld natuurlijk van onze kerk. Dus linksom of rechtsom, of het nou een heilig man wordt of niet, God zal uiteindelijk alles ten goede keren. En dat is ook die belofte die Jezus doet aan Petrus. De poorten van de hel zullen de kerk niet overweldigen. Dus uiteindelijk zal de kerk alle aanvallen van de duivel overwinnen. Nou, tot slot, we hebben bij de uitvaart van Paus Franciscus gezien dat de kerk absoluut niet dood is. Kleine 200 wereldleiders waren daar bijeen. En die waren daar niet per se bijeen om Bergoglio, de mens Bergoglio, te eren, maar natuurlijk de paus, Paus Franciscus, want het ging vooral om zijn ambt. En we zien dat dat ambt nog steeds een enorm belangrijke plaats inneemt in de wereld. Rome wordt wel genoemd Caput Mundi, het hoofd van heel de wereld. En we zagen dat op een prachtige manier natuurlijk weer terugkomen bij die uitvaart. Dus dat al die wereldleiders afreizen naar Rome, zelfs als ze totaal niet in God geloven, omdat ze weten Rome heeft nog steeds een enorm belangrijke stem in deze wereld. En het frappante en misschien zelfs een beetje dubbelzinnige aan wat er dan gebeurt tijdens zo'n uitvaart, is dat ook heel veel wereldleiders die echt fel tegen de kerk en tegen het geloof zijn, daar wel aanwezig zijn. Dus die kerk die ze vaak juist bestrijden, die moeten ze toch erkennen. En de reden dat ze dan naar Rome toekomen, is juist omdat ze ook weten dat ze niet om die kerk heen kunnen. Dus zelfs al hebben ze er helemaal niks mee, of zijn ze er zelfs tegen, dan nog weten ze, we kunnen die paus, dat ambt van die paus, kunnen we niet ontkennen. Want het is gewoon een enorm invloedrijke stem in de wereld. En wat we ook weten is dat natuurlijk al die tegengestelde krachten nu zich verzamelen. Zoals we dat ook wel vaker horen in avonturenboeken, op het moment dat je aan het kamperen bent in het bos en het vuur gaat uit, dan komen de wolven. En zo geldt dat ook voor onze kerk. Dus op het moment dat er een nieuwe paus gekozen gaat worden, is natuurlijk het moment waarop de duivel alles op alles zal zetten om daar een vinger in de pap te krijgen. Want een paus die niet heilig is en die niet doet wat God wil, is natuurlijk het meest machtige instrument wat de duivel in handen kan hebben. En daar komt Sint-Jozef in het spel. Want de heilige Jozef is degene die als patroon van de kerk zorgt dat datgene wat er op het conclaaf gebeurt ook echt door God wordt geleid, dat dat veilig mag zijn. Nogmaals, geen garanties dat er dus automatisch een hele goede paus uitkomt, maar wel de garantie dat de hemelse kerk, de heilige Jozef, Maria, dat die met ons meebidden. En daar moeten we ook om vragen natuurlijk. Dat is de reden dat God ons deze periode geeft. En als het conclaaf wat langer gaat duren, is dat ook de reden dat we wat langer kunnen bidden. Dat we de heiligen kunnen smeken om onze voorsprekers te zijn op dit belangrijke moment. Dus we kunnen heel bijzonder gaan bidden, en dat zullen we hier bij Radio Maria ook gaan doen, dat uiteindelijk die kardinalen, geleid door hun engelbewaarders, echt mogen doen wat God van ze vraagt. Ook daarin zal natuurlijk de strijd losbarsten, dus niet alleen op het wereldtoneel, maar ook in de harten van al die kardinalen. Want die strijd die speelt zich af op alle terreinen, ook in ons persoonlijke leven. Dus ook die kardinalen zullen waarschijnlijk heen en weer geschud worden door conflicterende belangen, misschien wel politieke belangen zelfs. Maar toch bidden wij dat uiteindelijk daarin de Heilige Geest overwint. Dus ook in de harten van die kardinalen, in de gedachten van die kardinalen. En tot slot, en dat lijkt me een hele mooie afsluiting, we hebben gesproken over Sint-Jozef, we hebben gesproken over Maria. Tot slot mogen we dan vragen aan God dat dit hele conclaaf een overwinning, een triomf van het onbevlekte hart van Maria mag zijn. Want zij is uiteindelijk degene die van God de nobele taak heeft gekregen om aan het einde der tijden de kop van de slang te verpletteren. En daarom wil ik de uitzending vandaag eindigen met het bidden van een weesgegroet, zodat Maria het potje hemels handje drukken wat nu gaat plaatsvinden uiteindelijk mag winnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.